Schriftlezing, gemeente, vindt u in Leviticus hoofdstuk 19. We beginnen te lezen daar bij vers 30. Leviticus. Leviticus 19. En we lezen bij vers 30 tot en met vers 37. En dan lezen wij Gods heilig woord. Gij zult mijn sabbatten houden en mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult u niet keren tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars. Zoekt hen niet, u met hen verontreinigende. Ik ben de Heere uw God. Voor het grauwe haar zult gij opstaan en zult het aangezicht des ouden vereren. En gij zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht of met de maat. Gij zult een rechte waag hebben, rechte weegstenen, een rechte eva. En een rechte hin, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt. Daarom zult gij al mijn inzettingen en al mijn rechten onderhouden en zult ze doen. Ik ben de Heere. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in Jozua. Jozua hoofdstuk 5. Jozua hoofdstuk 5 en we lezen de versen 13 tot en met 15. En dit gedeelte vormt de tekst voor de prediking van morgen. Jozua 5, versen 13 tot en met 15. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. En toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde. En bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, de Heere houdt trouw aan zijn woord. De Heere had beloofd aan Abraham in Genesis 15, vers 16, dat zijn nageslacht naar Egypte zou gaan en daar verdrukt worden, maar dat de Heere hen vandaar zou uitleiden met grote kracht en macht en zou brengen in het land Kanaan. En dan zegt de Heer in Genesis 15, vers 16, dat het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. De Heere heeft de Kanaanieten, de Amorieten, tijd gegeven om zich te bekeren. want de Heer is langzaam tot toren. Maar wanneer dan de tijd van Gods wraak gekomen is, dan zal zijn wraak ontbranden op een verschrikkelijke wijze. En al denkt de wereld nu dat zij zijn gezag kunnen honen en God belachelijk kunnen maken en negeren. Maar hij die in de hemel zit, zal zijn rechtvaardige toren uitstorten. Maar hij geeft nu nog tijd tot bekering. Maar die tijd van bekering en de tijd van Gods geduld was voor de Kanaanieten en de Amorieten voorbij. En nu zou Gods rechtvaardig oordeel komen. Ja, de Israëlieten moesten als bevel van God die steden, de inwoners daarvan, allemaal doden. Dat was recht. Want God is recht in al zijn weg en werk. God is recht dat hij de wereld van voor de zondvloed, wat vol wrevel en geweld was, heeft gedood. En God zal recht zijn wanneer hij eens weder zal komen met de wolken des hemels om gericht te oefenen over deze wereld. En zo is God nu ook recht. Nu moest Israël die straffen uitvoeren. In de rest van het Oude Testament lees je niet dat wanneer er oorlogen waren, dat ze dan ook de inwoners van een stad moesten uitmoorden. Nee, want de oorlogswetten van God waren juist heel barmhartig. Vooral daar in de cultuur van het oude Midden-Oosten. Maar nu moet Gods oordeel komen. En nu is Israël ook gereed. De mannen zijn besneden. Ze hebben het Pascha gegeten. God heeft hen weer aangenomen als zijn verbondsvolk. En nu zijn ze klaar. En ze liggen vlak bij Jericho. Gilgal, dat ligt op betrekkelijk korte afstand van Jericho. En de eerste stad die genomen moet worden is inderdaad deze stad Jericho. Want het is de sleutelstad. Het is een belangrijke stad. Het is een zwaar verdedigde stad. En ongetwijfeld heeft de koning van Jericho ook een beroepsleger gehad om zijn rijkdommen in die stad te beschermen. Want Jericho was een handelsstad. Het was ook een prachtige plaats om te wonen, gelegen in de vruchtbare vlakte van de Jordaan. Daar waren vele palmbomen, vooral dadelpalmen. En er waren ook balsemstruiken waar Jericho beroemd om was vanwege de geur die balsem kon verspreiden. Maar nu moet deze stad eerst veroverd worden. En Jozua heeft die taak gekregen. En hoe moet Jozua dat nu doen? Dat weet hij ook niet. Het is een zware taak. En het leger van Israël, ja, voor zover je van een leger kunt spreken. Het is eigenlijk een volksleger. Het is geen geoefend leger. Er zijn geen verschillende onderdelen. Het is gewoon één groot massa mannen die bewapend zijn. En hoe moet Jozua dat doen? Nou, Jozua heeft al informatie ingewonnen over de stad Jericho. Hij heeft in het verleden al 2 verspieders daarheen gezonden. En daaruit heeft hij ook belangrijke informatie ontvangen. Maar het is toch nog een zware opdracht. En Jozua wil zelf bekijken hoe het daar nou eigenlijk bij Jericho is. En daar gebeurt wat. Daar verschijnt de Heere aan Jozua. En daar willen wij over nadenken. De Heere verschijnt aan Jozua. En we zien ten eerste ontmoeting. Ten tweede openbaring. En ten derde overgave. De Heere verschijnt aan Jozua. We zien eerst een ontmoeting, want Jozua ontmoet daar een man. Dat is het eerste gedeelte van vers 13. En dan zien we openbaring. Want Jozua gaat hem vragen: wie zijt gij, van ons of van onze vijanden? En in vers 14, begin daarvan, daar openbaart de Heere zich aan Jozua. En dan de overgave, dat ziet u dan in het tweede gedeelte van vers 14, tot aan het einde, dat is Jozua's overgave. Dus de Heere verschijnt aan Jozua, we zien ontmoeting, openbaring, overgave. Wel nu, de stad Jericho, dat is geen kleinigheid, daar hebben wij geen besef van, gemeente, omdat het voor ons zo ver van ons vandaan staat. Maar die stad Jericho had zware muren. Het was zwaar verdedigd, dubbele muren, hebben ook opgravingen getoond. En nu moet Israël het opnemen tegen dat beroepsleger van Jericho. Hoe Jozua dat doen moet, dat weet hij ook niet zo. Hij gaat uit op verkenningstocht. Heel Jericho zit potdicht. De poorten zijn hermetisch gesloten. Niemand komt eruit. Niemand komt erin. En Jozua wil het zelf wel eens bekijken. Die muren, misschien zijn er ergens zwakke plekken. Misschien kan hij een krijslist bedenken. Dat zal hij later ook weer doen. Maar de tekst zegt in vers 13, Jozua was bij Jericho. Dus ja, dan kunnen we ons afvragen, wat deed hij daar bij Jericho? Nou, we hebben gezegd, het zal wel een verkenningstocht geweest zijn. Wat zou hij daar anders doen bij Jericho? Als aanvoerder wil hij zelf ook weten hoe de situatie is. Hij wil het niet aan anderen overlaten, dat zien we nog in oorlogssituaties. Dat bevelhebbers zich ter plaatse willen laten voorlichten hoe de situatie is. En Jozua weet ook wel dat de Heer hem zal helpen, maar hij weet niet hoe. Jozua weet ook dat de Heer tegen hem gezegd heeft dat hij niet mag vrezen en dat God met hem zal zijn. Maar hoe? En dan maar te veronderstellen, omdat God beloofd heeft dat hij met Jozua zou zijn, dan kunnen we de rest wel aan zijn beloop overlaten. Dan kunnen we wel rustig zitten en wat relaxen en het komt vanzelf wel goed. Nee, dat zou overmoed zijn. En dat zou zeer voorbarig zijn. Dat zou ongeloof en zonde zijn om niet de middelen te gebruiken die Jozua zelf heeft. En niet de gaven te gebruiken die de Heere hem gegeven heeft. Dus hij gaat daarheen. Wat deed Jozua daar? Verkennen. Het staat er niet. Maar in de setting, in de context, hij wou het zelf zien. Wat heeft Jozua daar nog meer gedaan? Sommige uitleggers denken dat Jozua daar gebeden heeft. En dat hij daar gemediteerd heeft over wat de Heer in het verleden tot hem gezegd had. Dat hij inderdaad sterk moest zijn. Dat hij niet moest vrezen, want de Heere zou bij hem zijn. Nou, dat is zeer goed gezien van deze uitleggers. Maar uiteraard heeft deze Godvrezende man geen stap willen zetten zonder de Heere. En zeker nu niet in het begin. Natuurlijk heeft hij daar gedacht, Heere, hoe moet dit? Wat moet ik doen? Natuurlijk heeft hij daar gebeden. Hij heeft daar gepleit. Hij heeft daar misschien wel zijn knieën gebogen. Hij heeft zijn hart uitgestort voor de Heer en licht en wijsheid gevraagd. Hij wist dat de verantwoordelijkheid op hem drukte voor het leven van zijn mannen. En Jozua heeft zich herinnerd hoe voor deze de Heere hem gunst heeft bewezen. Misschien dacht hij wel aan zijn eerste oorlog die hij voeren moest tegen Amalek. En Matthew Henry zegt zelfs nog dat Jozua hier misschien wel ten einde raad was. Hoe moet ik dit doen? Maar hoe het ook zij, Jozua is daar bij Jericho. En dan opeens slaat hij zijn ogen op en hij ziet een man staan. En die man heeft ook een uitgetrokken zwaard in zijn hand. En wat doet Jozua? Deinst hij terug? Denkt hij, ja, ik moet gauw terugkomen bij mijn leger? Draait hij om en rent hij weg? Nee, Jozua is niet bang, want hij denkt ook aan wat er staat in Jozua 1 vers 6. Wees sterk en heb goede moed. Hij mag niet vrezen. En dat zal Jozua nu ook niet doen. Hij weet, de Heere staat mij terzijde. En hij loopt naar die onbekende man af. Jozua trekt niet onmiddellijk zijn eigen zwaard. En hij valt niet aan, doldriest. Nee, hij vraagt. Zijt gij van ons of van onze vijanden? En wat Jozua nu nog niet weet, is dat deze man niemand anders is dan de Heere zelf. De nog niet vlees geworden Zoon van God. Hier zal Jozua een godsontmoeting hebben. Want de Heere is zo goed. Hij weet precies wat Jozua nodig heeft. En hij komt precies op het moment dat Jozua het nodig heeft, komt hij over. Want de Heere komt nooit te laat. Hij komt nooit te vroeg. Precies wanneer u het nodig hebt. En daarom is het misschien niet eens zo gek wat Matthew Henry zei. Dat misschien was Jozua hier ten einde raad. Want de Heere komt niet zomaar over. Maar juist wanneer u het niet meer weet. Heere, hoe moet het? En dan is hij er. Met zijn woord, met zijn troost, met zijn kracht. Maar dat weet Jozua nu nog niet, dat het de Heer is. Hij vraagt, zijt gij van ons of van onze vijanden? Kijk, in het verleden is de Heer ook al eens verschenen. Ook zelfs met een uitgetrokken zwaard, maar dat was tegen Biliam op het pad tussen de wijngaarden om Biliam te straffen in nummer 22. En eerder is de Heere, de nog niet vlees geworden Zoon van God, is verschenen aan Abraham in Genesis 18 als een reiziger. En hij is verschenen aan Jacob op weg naar Paddan Aram bij Bethel in een droom. En nu verschijnt hij bij Jericho tot bemoediging en versterking van Jozua. Want God is goed. En we lezen vaker in de schrift, ook toen de apostelen in grote nood waren. Bijvoorbeeld Paulus, dat de Heere bij hem stond in de nacht. En zij vrees niet, Paulus. Want de Heere weet zijn kinderen te vertroosten. En het kan nog. Dat de Heere bij u is met zijn woord, met zijn geest, met zijn troost. En dat u met ingehouden adem u buigt voor hem. Nee, niet jongens en meisjes, dat we de Heere zien. Dan zouden we ook alleen maar heel erg schrikken. Nee, maar dat de Heere wel er is. Met zijn geest en zijn troost en zijn liefde. Maar hier zal Jozua dat ook ervaren. Een godsontmoeting. En de Heere staat daar met een uitgetrokken zwaard. Want de Heere is een grote koning. Hij is de vorst van het leger des Heeren. Er staat, hij zegt, hij is de vorst van het leger des Heeren. Dat zullen we zo meteen nog weer oppikken in de tweede punt, wanneer de Heere zich gaat openbaren. Maar we mogen nu al beseffen, als de Heere daar zo staat met Jozua met het zwaard in zijn hand, dat hij een machtige koning is, dat hij een generaal is, dat hij uitgaat ten strijde als een koning. En hij zal strijden totdat de laatste van zijn vijanden overwonnen is. En laten wij het maar onthouden, ook nu in 2012, dat ieder die zich verheft tegen de Zoon van God of bekeerd wordt, of verpletterd wordt. Want de God die wij aanbidden is een machtige God en een grote koning. Hij staat met een uitgetrokken zwaard en hij zal wraak en gericht uitoefenen over de volken. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, Psalm 2 vers 9. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dit wordt gezegd van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, vreest hem en dient zijn geboden. En dat zegt Psalm 2 ook vers 11, dient de Heere met vreze. En verheugt u met beving. Ja, verheugt u dat hij een machtige God is. Die wraak zal oefenen over de goddelozen. Maar kust de Zoon. Buigt voor hem. Opdat hij niet toorne over uw en mijn leven. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden, dan verteren we al. Maar welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Want de Heere Jezus zal eeuwig regeren. Nou, Jozua had de geboden van God onderhouden. Jozua had net de besnijdenis doorgevoerd onder Israël. Jozua had net het Pascha gevierd. Hij was de Heere gehoorzaam geweest. En nu is hij in gehoorzaamheid aan zijn roeping uitgegaan om Jericho te bezien. Hij is in Gods wegen geweest. En dat wil zeggen, in die weg wil de Heer ook zijn volk ontmoeten, in de weg van gehoorzaamheid. Door gehoorzaam zijn woord te onderzoeken, systematisch, dagelijks, steeds weer opnieuw, in de weg van hem aanroepen, in de weg van hem vragen, Heer, ontferm u over mij, open mijn ogen, dat ik de koning in zijn schoonheid mag aanschouwen, in die weg van gehoorzaamheid, van het zoeken te leven zoals de Heere dat wil. In die weg komt de Heere. En hij beloont hen die hem zoeken. En Johannes 14 vers 21. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart. Die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem openbaren. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Zij die in de wegen van de Heere wandelen, die Gods geboden hebben en bewaren. God zal zichzelf aan hem openbaren in de weg van gehoorzaamheid. En dat zien we bij Jozua hier ook. En dan gaat de Heere zich inderdaad openbaren. En Jozua loopt naar de man toe met een uitgetrokken zwaard. Die man heeft een uitgetrokken zwaard. Jozua loopt naar die man toe. Zijt gij van ons of van onze vijanden? En dan gaat die man spreken. Nee, Met andere woorden, geen van beide. Nee, ik hoor niet bij de vijanden. En ik hoor niet bij uw leger, want dan zou u toezicht en gezag over mij hebben. Ik hoor bij geen van beide. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Jongens en meisjes, dat woord Heer, als je nou meegelezen hebt in je Bijbel, en ik hoop dat je het altijd doet, dan staat daar Heer, H-E-I-R. En dat spreek je uit Heer. Dat is een oud woord, dat betekent leger. Dat zie je nog in sommige straten waar ze de Herenweg hebben. Dat is de weg waarlangs het leger vroeger trok. En zo is hier het Heer des Heren. Dat is het leger van de Heren. En dan zegt de Heer Jezus hier, de Zoon van God, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ik ben de vorst, de koning, de aanvoerder van het leger des Heren. En wat is dan het leger des Heren? Dat zijn al de engelenscharen, de legioenen engelen. 100.000 × 100.000 engelen beschrijft Openbaringen. Zij horen allemaal hem toe. Hij is de regeerder over al die engelenscharen. Dit is de Zoon van God die zich al openbaart in het Oude Testament. Hij is degene die gekomen is om Jozua nabij te zijn. Om Jozua te helpen. Want hij verlost en beschermt zijn volk. En hij strijdt tegen de vijanden van zijn volk. Dat zien we vaker in de schrift. Hebreeën 2 vers 10, daar wordt hij genoemd de overste leidsman hunner zaligheid. Kapitein staat er in het Engels, captain. Want hij is dus degene die uitgaat ten strijde. Maar we zien het ook in Jesaja 55 vers 4. Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Het is de Heere zelf. En dat leest u in het volgende hoofdstuk, Jozua 6, vers 2. Daar staat het, toen zeide de Heere tot Jozua, dit is de Heere der heerscharen. En dit was allemaal een blijk van Gods grote zorg en liefde voor Jozua. Want wanneer de Heere overkomt, dan komt hij tot hen die hem zoeken, die in zijn wegen zoeken te wandelen. Of de Heere komt tot mensen uit vrije, soevereine liefde, zoals Saulus op de weg naar Damascus. Hij had ook daar een godsontmoeting. Saulus zocht de Heere helemaal niet. Soms in vrijmachtige genade kan de Heere mens stopzetten. Maar we lezen de schrift vooral dat zij die in Gods wegen zoeken te gaan, dat de Heere zich aan hen openbaarde. De Heer openbaarde zich aan Mozes, aan de brandende braamstruik, maar niet aan Farao. En wanneer de Heer zich openbaart in Babylon, dan doet hij dat bij die drie mannen die in de vlammende oven zijn, maar niet aan de Babyloniërs. En wanneer twee discipelen op weg zijn naar Emmaus en zich met elkaar afvragen wat er toch allemaal gebeurd is op deze eerste dag van de opstanding van de Heere Jezus, en ze het allemaal niet begrijpen, dan komt de Heere Jezus tot hen. De Heer openbaarde zich aan Hagar in haar nood. En toen Jacob een vluchteling was en toen Paulus in gevangenissen was, hij is bij zijn volk tot aan het einde der wereld. En hij zegt nog steeds tot zijn verdrukt volk, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Jesaja 41 vers 10. Want God openbaart zich aan hen in wie hij een welbehagen heeft. En God openbaart zich aan hen die hem lief hebben. God openbaart zich aan hen die in hun nood geen uitweg meer weten. Maar hij komt. En dan ziet u dat God genadig en barmhartig is. En groot van langmoedigheid. En u gaat hem lief hebben omdat hij zo neerbuigend goed is voor u. En in die weg van een godsontmoeting waarin de Heere zich aan u openbaart, leert u uzelf kennen als onwaardig. Leert u uzelf kennen als zondaar. En u krijgt een hekel aan de zonde in uw leven. En u gaat u verootmoedigen voor God vanwege het kwaad wat in u is. En u bent onwaardig dat u ooit aangezien wordt. En u leert te steunen op God alleen, op Christus, op zijn volkomen betaling. Dat wordt dierbaar, dat wordt de Heere Jezus, uw enige pleitgrond, het fundament van uw zaligheid. Niets uit u, maar alles uit hem. En dan komt er een diepe blijdschap, wanneer de Heere overkomt. Vrede komt er dan. Denk maar aan de moorman van Candace uit Handelingen 8. Nadat hij gedoopt was, zag hij Filippus niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat staat er ook zo mooi. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij was vol met blijdschap, deze moorman. En hij lette niet eens meer op Filippus. Want de Heere was bij hem gekomen. En wanneer de Heere nou overkomt in uw leven, dan let u ook niet meer op de mensen. Dan hebt u hem gevonden. Hij die uw ziel vult in alle hoeken. En dan is er geen plaats voor iemand anders. Dan wilt u volkomen hem toegewijd zijn. Want de Heere is goed, overstelpend goed. En hij openbaart zich nog tot oudere mensen, ook tot jongere mensen. En ik denk juist tot jongere mensen openbaart de Heere zich en laat hij hen proeven de goedheid en de liefde en de barmhartigheid en de neerbuigende zorg en goedertierenheid van God. Jonge mensen, ken je deze zaken? Ken je iets van de neerbuigende liefde en goedheid in je leven? Heb je wel eens een godsontmoeting gehad? Er zijn er hier die daar weet van hebben. Of spreek ik een vreemde taal misschien voor sommigen? Is God wel eens overgekomen in uw leven? Dat u de schuldbrief thuis kreeg. Dat u zondaar voor God werd. Dat u oog kreeg voor het borgwerk van Christus. En u werd zo klein voor hem. En dat u beseft, ik kan niet voor hem bestaan. Maar dat hij vrede sprak. Tot uw ziel. En dat hij overkwam over die bergen van zonde. En dat hij zo dicht bij u was. Dat u wist, hij is de mijne. En ik ben de zijne. De Heere leeft. En u hebt met een levende God te doen. En ik zei het al eens in deze preek, de weg daartoe is de gehoorzaamheid. Het is het houden aan zijn woord. Hem in de stilte zoeken. En die hem vroeg zoeken, zullen hem zeker vinden, jongens, meisjes. Want juist in jonge harten wil de Heere werken om hun leven te vormen. Dat ze de jaren van hun leven niet zullen verkwisten, maar voor hem zullen besteden. En wat een zegen wanneer u in nood bent en u het niet meer weet en dat de Heer er is. Troost in de nood, juist voor de gesloten poorten van Jericho. Dat hij kwam om u te versterken. Zo kwam de Heer Jezus bij blinden, bij melaatsen. bij bezetenen, bij verlorenen. En hij zoekt nog steeds mensen op in hun nood. En wanneer hij komt, dan neemt hij alles met zich mee. Hij is de vorst van het leger der heerscharen. Het leger van God. Hij is de krachtige held. En hij staat u terzijde, u in uw angst en pijn, u in uw nood, u in uw zorgen, u in uw zwakheid. Zie, hier is hij, de vorst van het Heer des Heren. Zie op hem. Hij leeft. Hij is dezelfde toen, gisteren en nu en morgen tot in alle eeuwigheid. Zie op hem. Hij is vol kracht, vol macht. Het ligt niet aan uw kracht. Het ligt niet aan uw macht. Het ligt niet aan iets van u. Zelfs uw falen en uw tekorten doen uiteindelijk niet ter zake, want hij is er, de vorst van het Heer des Heren. Hij heeft woorden, hij heeft macht, hij heeft wijsheid, hij heeft liefde, kracht, troost. Verwacht nou niets meer van uzelf, maar verwacht nou alles van hem, de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen, nu. Precies wanneer Jozua het nodig had. Daar weet u toch ook wel iets van, kind van God. Als u nog terugkijkt, ja, precies toen. Ach, denk dan nog eens aan terug. En laat uw hart zich in zoetigheid verlustigen. Toen kwam hij precies. Nu ben ik gekomen, Jozua. Nu je de stad moet innemen. Nu je zich bedenkt, hoe moet het? Nu je misschien wel ten einde raad bent. Nu je geen hulp bij mensen zoekt, maar bij mij. Ik ben er. De algenoegzame, heerlijke God. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Een toevlucht dwars door de dood heen. Dat hetzij wij leven, hetzij wij sterven. Wij zijn des Heren. En dat er niets is wat ons scheiden kan van de liefde van de vorst van het Heer des Heren. Zelfs de dood niet, ook ziekte niet. Ook gemis niet, ook een graf niet. Niets. Hij is de Heer der Heren. En wanneer u zulke bemoedigingen bij tijden mag kennen, dat vergeet u uw leven lang nooit meer. Dat blijft bij u. Want dan weet u het, hij is goed. Kijk, dan gaat u niet steunen op die godsontmoetingen. Nee, u leert steunen op God. Die godsontmoetingen zijn ook niet het fundament van de zaligheid. Dat fundament ligt buiten u in Christus. Uw zaligheid is niet afhankelijk van uw waarneming. Uw zaligheid is niet afhankelijk van uw gevoelens. Dat gevoel van Gods nabijheid kan minder zijn, kan sterker zijn. Het ligt buiten u vast. In Christus alleen. Daar ligt de vastheid. En daarom zeiden de mensen vroeger ook wel eens, je moet door je bekering heen zakken. Dat betekent dat je niet steeds kijkt naar je bekering en dat omhoog houdt en dat nou vasthoudt en daarop gaat steunen. Nee, op God steunen. Nou, maar dan zien we ook ten derde nog overgave, gemeente, en daar spreekt de tekst ook van. Overgave. En Jozua hoort wat die man tegen hem sprak. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. En dan zien we een onmiddellijke reactie van Jozua. Jozua begreep onmiddellijk wie deze man was. Het was de Heere zelf. God is tot ons afgekomen. En dan zien we hoe Jozua reageert. Er zijn verschillende aspecten hier. Hoe reageert Jozua? Daar kunnen wij van leren. Het eerste was dat Jozua viel op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. Jozua ligt daar voor de Heer in aanbidding. Wanneer deze man alleen maar een engel geweest zou zijn, dan had Jozua hem niet mogen aanbidden. En dan had die engel dat ook zeker tegen hem gezegd. Maar nu aanbidt Jozua en zo is het goed. Ja, heel goed. Want hier staat voor Jozua de Heere van de gehele aarde, de eeuwige, de heerlijke, de volzalige God. En hoe aanbidt Jozua? In overgave. Want dat is eigenlijk aanbidden. Aanbidden is een hogere vorm dan bidden. De ware aanbidding is op de Heere gericht te zijn, op zijn eer. Op zijn naam, op God en niets meer van uzelf. In de hemel, daar wordt niet meer gebeden, daar wordt aanbeden. En dan is de Heer alleen belangrijk. Kent u daar iets van? Dat u tijden in uw leven hebt, dat u weet wat van dat aanbidden. Dat het niet meer om uzelf gaat en niet, zelfs niet meer om uw uitkomsten en uw gemak of uw ervaring, dat het alleen maar gaat om God. Dat Hij verheerlijk moet worden in mijn leven. Dat dat op u drukt. Dat dat uw last wordt. En dat dat uw lust wordt. Dat dat uw beweegreden wordt. Dat de Heere groot gemaakt mag worden, verheerlijk mag worden in uw leven. Dat is het allerbeste. Dan aanbidt u God en u zegt, uw naam moet eeuwig lof en eer ontvangen. God verheerlijken. Dat doet Jozua hier. Dat is het eerste, aanbidden. Maar ten tweede lezen we nog meer hier in deze overgave. Want hij vraagt wat. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Met andere woorden, hij zegt, wat wilt u dat ik doen zal? Dat hoort bij de overgave aan God. En eigenlijk is dat een fundamenteel gebed in dit leven. In het leven van het geloof. Zo werkt de Heilige Geest. Dan gaat u ook vragen, wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? En daar komt u in dit leven nooit bovenuit. Daar blijft u leven lang met al de veranderende omstandigheden van het leven. Dat u gaat bidden, steeds weer in die verschillende situaties. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Geldt in uw huwelijk? Geldt in uw gezin? Op uw werk, geldt in de kerk, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Kent u nou dat gebed in de praktijk van uw leven? Jonge mensen, bid je dit wel eens? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Bid je het wel eens, leer mij naar uw wil te handelen. Zou je dat niet moeten bidden, denk je? Is dat niet van fundamenteel belang? Dat God jouw gebieder wordt, jouw koning. Dat Hij het stuur van jouw leven overneemt. En dat het niet meer gaat om jou. En om jouw genoegens, en om jouw gemak, en om jouw eer, en om jouw zelfverwerkelijking en om wat je bereiken kunt. Maar dat het alleen maar gaat om God. Heere, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan u. Heb je al eens dit gebed gebeden? Dat is het ware gebed. Dat deed Paulus ook daar bij Damascus, toen hij gevloerd was door de macht van de Heere Jezus. Dan bidt hij het ook. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En hier zegt Jozua in feite het ook. In andere woorden, wat spreekt gij tot uw knecht? Zullen wij dat ook bidden? Zullen we dat met hart en ziel doen? De Heere zegt toch, geef mij uw hart. Dat betekent loslaten en buigen. Maar dan gaat de Heere ook spreken. En dan gaan we de volgende keer meer bezien, want dit gedeelte loopt door tot in hoofdstuk 6. Hopen we zo de Heer wil volgende keer over na te denken. Maar nu spreekt de vorst van het Heer des Heren tot Jozua al. En hij zegt, trek uw schoenen af van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Hier is weer een bewijs dat degene die tot Jozua spreekt God zelf is. Want de plaats waarop u staat is heilige grond. En daarom moet Jozua de schoenen, de sandalen van zijn voeten doen. Als uiterlijk teken van eerbied. Want dit is de heilige God die voor Jozua staat. De God waar de engelen hun aangezicht voor bedekken. Hij is de God in Jesaja 6. Vers 3, waar er staat, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dit is de Heere die voortdurend lof, eer en aanbidding moet ontvangen. Hij is de heilige God en waar hij aanwezig is, daar is heiligheid rondom hem. Daar is zelfs de grond heilig. En de Heere spreekt hier tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En dat had de Heer al eens eerder gezegd. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook waar dat was. Tegen wie had de Heer dat nog meer gezegd? Ja, bij Mozes, bij de braamstruik. Exodus 3, vers 5, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. En dat lezen we ook hier. Want God is een heilige God. En hij wil dat wij voor hem komen met heilig ontzag. En Jozua begreep dat. En er zijn er geen bedenkingen bij Jozua. Er staat, en Jozua deed. Alzo. Dat was een uiterlijk eerbetoon aan God. En diezelfde zaak lezen we vaker in de schrift. Dat mensen wanneer ze tot God naderen, dat zij uiterlijk eerbewijs betonen. Wanneer Jacob in Genesis 35 opgaat naar Bethel om daar de Heere te offeren en te aanbidden, dan zegt hij tot zijn huisgezin in Genesis 35 vers 2, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken. Dien God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Hij zegt, reinigt u, verandert uw klederen en laat ons opmaken. En wanneer Petrus in Johannes 21 vers 7 naar de Heere toe wil en hij is aan het werk, dan doet hij eerst een overkleed aan. Om zo voor hem te komen. En zo lezen we in de schrift dat innerlijke aanbidding. En dat vooral in de openbare samenkomsten. Dat dat dient gepaard te gaan met uiterlijk respect. En daarom lazen wij Leviticus 19. Want daar in vers 30, daar leest u in vers 30, mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. En dat wordt nog eens herhaald in Leviticus 26 vers 2. Mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. En dat betekent respect en eerbied hebben voor Gods huis. En daarom gaan wij ook niet zomaar naar Gods huis. Maar in onze uiterlijke verschijning en ook in onze kleding laten we merken in onze kerkgang dat wij diep respect hebben voor de heiligheid van de Heere. Want ook hier zijn wij op heilige grond. Ook hier zijn wij in de onmiddellijke aanwezigheid van de Heere, juist tijdens de kerkdiensten. Het ligt niet aan de steen dit gebouw, maar het is juist tijdens de kerkdiensten, ongeacht waar die kerkdiensten gehouden worden. We beginnen de dienst met Fotum. Onze hulp is in de naam des Heren. Dat verkondigt de gemeente en de dienaar namens de gemeente. Daarom zijn wij hier bij elkaar. En dan, jongens en meisjes, dan zegt de dominee, genade en vrede zij u van de drie enige God. En dat spreekt de dominee namens God. En dan belijden wij dat God in ons midden is. Dat hij tot ons spreekt. En zijn genade en barmhartigheid en vrede over ons uitspreekt. Hij is dan in ons midden. En daarom, als we in Gods huis komen voor de dienst, dan moeten we dat al anticiperen. Dan moeten we ons al op voorbereiden. Dan moeten we mee rekening houden. In een paar momenten belijden wij dat God in ons midden is. In de heilige eredienst. En daarom voor de kerk behoort het ook, voor de kerkdienst behoort het ook in de gemeente stil te zijn. Ik heb de indruk dat het zo hier is. Ik ben hier nooit voor de dienst. Maar dat het stil is. Dat we misschien het schriftgedeelte nog eens overlezen. Wat aangegeven staat. En dat we ons voorbereiden op de heilige Heere. En dat het orgel dan ook zachtjes speelt. En dat het aansprekend is wat gespeeld wordt. Om mensen te helpen ook bij het overdenken. Wij gaan op naar het huis des Heren. Hij is in ons midden. En daarom vanwege de heiligheid van de Heere in 1 Korinthe 11. Daarom belijden wij ook dat de vrouwen hun hoofden bedekken. Omdat de Heer ons dat voorhoudt in zijn woord. En daarom dienen we ook eerbaar gekleed te zijn. Als vrouwen, maar ook als mannen, dienen wij gekleed en respectvol op te gaan naar het huis des Heren. Want er is geen heiliger plaats dan deze plaats hier in de aanwezigheid van de Heren. Kijk, als u nou op audiëntie gaat bij prins Willem-Alexander of bij koningin Beatrix, dan is er een protocol, daar moet u zich aan houden. Daar komt u niet binnen als u geen das en geen pak hebt als man. Dan komt u er niet in daar, omdat u toch naar de koning gaat, het vorstenhuis. En wij zijn hier in de aanwezigheid van de koning der koningen, de heilige God. En daarom kleden we ons aan met respect voor het huis des Heren. Want bij innerlijke aanbidding, daar hoort ook bij uiterlijk respect. Dat geldt bij de sacramenten, dat geldt bij het heilig avondmaal, maar dat geldt ook voor de kerkdiensten. In Jozua's tijd was het respectvol om de sandalen van je voeten te doen. Er zijn culturen waar dat nog het geval is. Maar wij hebben andere uitdrukkingsvormen om zo respect, uiterlijk respect te tonen voor de Heere der Heerscharen. Zullen we dat doen, gemeente, met liefde? Om ook daar in Gods huis God te ontmoeten in overgave. Amen.